Welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Met ditmaal een eindejaarsaflevering. 2025 stond bol van het nieuws en de ontwikkelingen in de zorgsector. Adjunct hoofdredacteur Samira Ali maakt de balans op. En dat doet ze in gesprek met onze gloednieuwe hoofdredacteur Thijs Peters.
Hoe kijk je terug op haar ministerschap?
Het viel een beetje tegen. Dat iemand die 18 jaar in de politiek zit en zich 18 jaar met de zorg heeft bemoeid, de ballen verstand ergens van had, om het maar even grof te zeggen. Dus in alle opzichten tegenvaller.
Samira, welkom. De laatste podcast van 2025, een wrap-up van het nieuws wat we hadden bij Skipper en Zorgvisie. We hebben het al gehad over concentratie en spreiding en IT. Maar er is natuurlijk veel meer gebeurd nog dit jaar in de zorg. Dus daar wil ik het met jou over hebben. Wat is voor jou het allergrootste nieuws geweest?
Er zijn meerdere verhalen waarvan ik denk dat we daar echt impact mee hebben gemaakt. Eén daarvan was het verhaal over Zorgkaart Nederland. Dat is gemaakt door Suzanne Bremmers en Sietse Wilman samen. Dat was echt wel een beetje het demasqué van Zorgkaart Nederland. Want daaruit bleek dat, wat mensen al vermoeden, dat je daar beoordelingen op kunt kopen. Goede beoordelingen van je eigen toko, maar ook slechte beoordelingen van iemand anders toko.
Daar schrik ik wel een beetje van. Ik heb hem natuurlijk ook gewoon wel eens een keer gebruikt om te checken of een tandarts of een huisarts of het wat zou zijn. Maar dat blijkt dus niet meer betrouwbaar dan de Fork of welke andere recensiesite ook.
Nou, net als bij de Fork is het subjectieve informatie. Het is de ervaring van de patiënt. Wat niet wil zeggen dat patiëntervaringen niet legitiem zijn of waardevol. Maar ze verschillen van patiënt tot patiënt en kunnen ook in the heat of the moment ingezonden zijn bij Zorgkaart Nederland. En daarnaast heb je dus het probleem met de gekochte beoordelingen. En dat tast natuurlijk de betrouwbaarheid nog verder aan.
Ja, dat maakt het natuurlijk veel erg. Ik bedoel, dat patiënten emotioneel zijn er zoiets in. Dat had ik nog wel bedacht. Maar dat het gewoon gekocht kan worden, vind ik wel schokkend. Betekende dit stuk dan ook niet meteen het einde van de Zorgkaart Nederland?
Wij dachten wel van, oké, dit is het. Zorgkaart Nederland gaat stoppen. Want verschillende koepels in de zorg trokken ook hun steun terug aan Zorgkaart Nederland. De LHV, maar ook de FMS en de koepel van de UMC's trokken zich terug uit de adviesraad. Nou moet ik het even goed zeggen. Volgens mij was KNMG die daarbij betrokken was ook. Dus die trokken zich terug. Geen steun meer van die grote organisaties in de zorg. Wij dachten echt dat het gedaan was met Zorgkaart. Maar er is nog wel heel veel steun natuurlijk vanuit de patiëntenfederatie, die dat ook opzet en beheert. En er is heel veel steun vanuit zorgverzekeraars. Dus het bestaat nog. Maar het moest wel ook echt een koerswijziging doorvoeren. Dus ze hebben nu wel besloten om geen ongeverifieerde beoordelingen meer toe te staan. Ja, logisch. Het proces van verifiëren is ingewikkelder dan checken of iemand een echt persoon is. Dat gaat via een bureau die dan ook beoordelingen at random opvraagt bij patiënten die ergens bij een zorgverlener zijn geweest. Maar dat zijn de enige toegestaande beoordelingen nu. En daarnaast wil Zorgkaart Nederland heel graag ook meer objectieve informatie toevoegen aan het platform. Dus echt de uitkomst op een andere manier, kwaliteit van zorg gemeten. Maar daar hebben ze de zorg wel echt voor nodig.
Ja, wat ik wou zeggen, 10 jaar geleden wilde minister Edith Schippers de transparantie in de zorg vergroten. Ja, dat is natuurlijk ook, bereik je ook door cijfers te delen en dat soort dingen. Zijn we daar wat mee opgeschoten de afgelopen jaren?
Nauwelijks. Kijk, laten we teruggrijpen naar waar het eigenlijk om gaat. En het gaat erover, weet de patiënt waar die heen moet met zijn zorgvraag? Waar die de beste zorg kan krijgen voor datgene wat hem of haar mankeert? En dat weet de patiënt eigenlijk nog steeds niet. Want in die 10 jaar tijd zijn allerlei initiatieven om transparanter te zijn over die kwaliteit van zorg zijn gewoon echt in de kiem gesmoord, zou ik wel willen zeggen.
Nou, dan zou je wel zeggen dat de zorgverzekeraars natuurlijk wel weten waar de zorg goed is. die zouden natuurlijk ook die voorlichting naar de patiënt kunnen doen.
Tuurlijk, er is een gedeelte informatie wat bij de zorgverzekeraars bestaat. Zorgverzekeraars hebben declaratiegegevens waaraan ze kunnen zien hoe vaak een operatie over moet bij een ziekenhuis. Hoe vaak een patiënt terug moet komen met nieuwe klachten na een behandeling. Maar die informatie is ook niet openbaar.
Nee.
Is niet toegankelijk. Zelfs niet voor onderzoek of voor de zorg zelf. Laat staan voor de patiënt.
Ja, dat zou wel een goede eerste stap kunnen zijn inderdaad. Een heel groot probleem in de zorg. ZZP'ers, zelfstandigen. De overheid zou per 1 januari een wet gaan handhaven. Die al sinds 2016 bestaat. De wet deregulering, beoordeling, arbeidsrelatie. Dat heeft nogal wat teweeg gebracht in de gezondheidszorg dit jaar.
Ja, die wet klinkt heel ingewikkeld zo uitgesproken. Maar het komt erop neer dat je schijnzelfstandigheid tegen wil gaan. Niemand is daarop tegen. Schijnzelfstandigheid komt voor, ook in de zorg. En de meeste mensen in de zorg verwelkomen de strijd tegen schijnzelfstandigheid. Want ZZP'ers zijn ook een soort van molensteen om de nek voor heel veel zorginstellingen. Ze zijn een stuk duurder dan mensen die gewoon in dienst zijn. Dus ik denk dat in een groot deel van de zorg de handhaving van de wet DBA op zich wordt verwelkomd. Alleen is daar het probleem van wat is een schijnzelfstandige en wat niet. En dat blijkt heel lastig vast te stellen. Er zijn verschillende casussen aan de Belastingdienst die dus handhaaft voorgelegd. En de Belastingdienst zegt ook heel vaak van ja, in dit geval is het niet zo goed te zeggen. Dus de zorg zit inderdaad nu met een probleem. Delen van de zorg zitten met een probleem. Dat ze niet weten of ze ZZP'ers, die soms essentiële taken uitvoeren in de organisatie, of zij die nog kunnen inzetten. En op welke manier.
Wat zijn die verschillen tussen sectoren, hoe ze om zijn gegaan met ZZP'ers?
Je ziet wel duidelijke verschillen hoor. In de ziekenhuiswereld zijn allerlei constructies bedacht, allerlei modelcontracten in het leven geroepen om je juridisch in te dekken als het ware. In dat arbeidsverband met de ZZP'er. In de gehandicaptenzorg is er meer op ingezet om mensen weer in dienst te krijgen. Een andere sector die veel met ZZP'ers werkt is de eerste lijn, huisartsenposten. Die hebben vaak waarnemers, dat zijn dan ook ZZP'ers. En die hebben van de Belastingdienst een beetje een gemixte boodschap gekregen. Want het is niet met 100% zekerheid te zeggen of iemand, een individu, een ZZP'er is of een schijnzelfstandige. En die gaan het meemaken. Die blijven gewoon ZZP'ers inzetten en kijken waar ze dan tegenaan lopen. Met het risico dat ze dus boetes krijgen voor die schijnzelfstandigheid.
Ja.
Ze laten het erop aankomen.
Ja, nu heeft de staatssecretaris van Financiën wel besloten dat die handhaving per 1 januari toch niet zo streng wordt, hè, dan eerst gedacht.
Ja, er kwam ook vanuit de Tweede Kamer heel veel protest tegen het handhaven in bepaalde sectoren, waaronder de zorg. En de staatssecretaris is daarvoor gezwicht. En heeft beloofd dat de zorg nog een jaar lang geen handhaving hoeft te vrezen. Geen boetes hoeft te vrezen. Maar ten eerste, ik weet niet of dat daarmee ook geregeld is. Hè? Als de staatssecretaris dat zegt, is het dan meteen feit? En ten tweede weet ik niet of dat nou de oplossing is waar de zorg om heeft gevraagd. Van uitstel komt in dit geval geen afstel.
Nee, precies. Ja, dat is een bekend verhaal in de Nederlandse politiek de laatste jaren. En als we het toch over politiek hebben, wil ik even naar minister Agema. Dat is alweer een aantal ministers geleden. Maar het was haar grote droom om minister te worden. Dat heb jij natuurlijk als zorgjournalist jarenlang ook gezien. Hoe is dat bekomen? Heeft ze dat goed gedaan? Hoe kijk je terug op haar ministerschap?
Het viel een beetje tegen. Dat iemand die 18 jaar in de politiek zit en zich 18 jaar met de zorg heeft bemoeid, eigenlijk niet zoveel voor elkaar heeft gekregen. En ook niet zo lekker lag in de sector. En nou, hier en daar een hoor je wel eens een verhaal over hoe de minister eigenlijk nergens vanaf wist. De ballen verstand ergens van had, om het maar even grof te zeggen. Dus in alle opzichten een tegenvaller.
Nou, je hebt forse kritiek op Fleur Agema. Maar ter verdediging, ze is natuurlijk niet zo heel lang minister geweest, hè?
Ernst Kuipers was ook niet lang minister en die heeft wel het ISA over de streep getrokken.
Wat vind je van al die andere opvolgers? Eddy van Heijem in juni, Danielle Jansen de rest van de zomer. In september kwam daar Robert Tieman bij en sinds kort is het Jan Bruin van de VVD. Welke minister heeft het meeste indruk gemaakt in dat rijtje?
Uit dit rijtje moet ik eerlijk bekennen dat er niemand echt een blijvende indruk op mij heeft gemaakt. Behalve misschien Jan-Anthony Bruin. Omdat hij de meest recente is, dan is het wat makkelijker om te onthouden. Want ik moet eerlijk zeggen dat het zelfs voor ons als zorgjournalisten op een gegeven moment moeilijk werd om op de dag zelf te benoemen wie de minister, zittende minister of staatssecretaris was. We hebben het nu alleen over de ministers ook, hè? De staatssecretaris is weer een heel ander rijtje. Maar Bruin die heeft in zijn korte dubbeldemissionaire periode toch wel wat besluiten genomen nog. Voor een relatief korte termijn heeft hij bijvoorbeeld wel erdoor gekregen dat er een budgetbekostiging voor de spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen komt. Ere wie ere toekomt, wel een idee van Fleur Agema, ja, wat ze niet heeft kunnen afmaken.
Dat was haar stokpaardje, ja. En toen was het eigenlijk ook voor Jan Bruin natuurlijk is het snel afgelopen binnenkort. Want we kregen verkiezingen. Hoe belangrijk, wat was de rol die de zorg speelde bij die verkiezingen in oktober?
Wat we eerst zagen was dat de zorg opnieuw afstevende op verkiezingen waar de zorg geen thema zou zijn, kwam nauwelijks aan bod. Totdat het CPB, het Centraal Planbureau, de verkiezingsprogramma's van een aantal partijen ging doorrekenen. Toen bleek dat een fors aantal partijen bezuinigingen had ingeboekt op de zorg. En niet een beetje, maar miljarden. En toen was de zorg heel eventjes wel top of mind gedurende de verkiezingen.
Ja, want Zorgvisie heeft ook, elk jaar werken wij mee aan dat grote zorgdebat. En daar was dit ook eigenlijk het enige echte punt waarop men zich, waar de grote partijen elkaar op aanvielen. Hè? Wat was het? 7 miljard euro die er volgens de, nou, dan moet je me helpen, volgens welke partijen bezuinigd zou gaan worden op de zorg?
Nou, bezuiniging is ook alweer een heel groot woord voor wat er zou moeten gebeuren. Wat D66 bijvoorbeeld wilde, die hadden geloof ik het grootste bezuinigingsbedrag ingeboekt voor de zorg. Die willen dat de zorgkosten minder hard gaan stijgen. Dus het is een gevalletje van minder meer. En ze willen dus die stijging van de zorgkosten afremmen met 7 miljard. Het was misschien niet eens het bedrag wat zoveel losmaakte, maar ook waar ze het vandaan wilden halen. En één heel belangrijk punt was het bevriezen van het verzekerde pakket, van het basispakket. Dus dat er geen nieuwe zorg meer bij zou komen worden, die zou vergoed worden. En dat is natuurlijk een heel lastig verhaal. Als in de komende jaren nieuwe medicijnen en nieuwe behandelingen op de markt komen, dat die dan niet vergoed zouden worden, al zouden ze levensreddend zijn. En daar werd D66 ook tijdens dat debat best wel hard op aangevallen.
En nu zitten ze, nu zijn ze aan het onderhandelen, hè? Op dit moment. We zitten vlak voor de kerst met CDA en VVD over dat nieuwe regeerakkoord. Waar verwacht jij dat die grote klappen gaan vallen in de zorg?
Met het formatiedocument van CDA en D66 hebben we wel een eerste hint gekregen waar ze naartoe willen met de zorg. Daar wordt uitgegaan van de zorgzame samenleving. En eigenlijk komt het erop neer dat we meer zelf moeten doen. En eigenlijk komt het erop neer dat ouderen natuurlijk langer thuis moeten wonen. Dat buren meer naar elkaar moeten omkijken. Dat er meer verwacht wordt van mantelzorgers en minder van de formele zorg. En uiteindelijk zal dat erop neerkomen dat er wat van de ouderenzorg af zal gaan. En dat ligt ook in het verlengde van de lijn waar we al in zitten.
Ja, het klinkt allemaal prachtig. Het is wel een beetje wensdenken. Hè? Ik hoop dat je het meer zelf gaat doen, dan hoef ik het niet meer uit te geven. Maar jij denkt dat dat ten koste gaat concreet van investeringen of van het geld wat nu naar de ouderen gaat?
Ik denk dat het beleid daarop gericht zal zijn. Ik weet niet of het ze gaat lukken om dat budget daadwerkelijk te verkleinen. Want mantelzorgers doen al een hele hoop in Nederland. Vrijwilligers doen al een hele hoop. Buren kijken al naar elkaar om. Daar zit niet zo heel erg veel rek in. En in het zorgveld, in het commerciële zorgveld, zie je dat slimme ondernemers in dat gat springen. Met mantelzorg, betaalde mantelzorg.
En dan nog één ding. Wel een groot ding, maar wat misschien niet elke dag in de krant staat. Maar er komt een staatscommissie die ons zorgstelsel gaat evalueren. Wat moeten we daarvan verwachten van die staatscommissie?
In het begin niet zoveel. Ik heb ook gehoord dat in de politiek mensen daar niet zo op zitten te wachten. Want een zorgstelsel tegen het licht houden voorspelt natuurlijk grote veranderingen. En daar is de zorg niet zo heel erg van. En in de politiek zijn ze daar ook niet heel erg van. Want dat vraagt natuurlijk een lange termijn visie. En dat gaat over meer dan 4 jaar. En daar hebben formerende partijen misschien niet zo'n zin in. Maar ook vanuit de zorg wordt altijd heel erg huiverig gereageerd op zelfs maar een hint richting weer een stelselwijziging. Want de vorige stelselwijziging heeft natuurlijk een hoop teweeg gebracht. Ten goede, maar niet altijd.
Maar van de andere kant zien we ook heel veel kritiek op datzelfde zorgstelsel. Hè? Bedoel, met name bijvoorbeeld in de GGZ wordt er constant gezegd, ja, dat hele idee van marktwerking moet verdwijnen uit die GGZ. Dus er is ook wel heel veel kritiek op dat huidige stelsel. Maar je denkt toch niet dat er een stelselwijziging aan zit te komen.
Langzaam maar zeker gaat dat stelsel harder piepen en kraken. En dan klinken ook de stemmen luider om daar een keer echt iets aan te doen. En niet steeds te blijven hangen in binnen het stelsel is heel veel mogelijk. Je moet het alleen wel met elkaar willen of de juiste ingangen weten te vinden. Er zijn gewoon nog heel veel schotten tussen de wetten. Hè? Dat de ene vorm van zorg uit het ene potje moet worden betaald en de andere vorm van zorg uit het andere potje, wat soms gewoon niet meer te volgen is. Wat ook samenwerking hindert, wat ook passende zorg inkopen hindert bij de zorgverzekeraars en zo verder. Er zitten natuurlijk aan elk zorgstelsel wel voor- en nadelen. Maar langzaam maar zeker merk je dat de nadelen van ons zorgstelsel echt wel beginnen op te tellen.
En toch zeg je, in 2026 gaat het nog niet zover zijn dat een commissie met een groot rapport komt. Dit wordt ons nieuwe zorgstelsel.
Zo snel zal het zeker niet gaan.
Nee. Dat gaat dus niet het zorgnieuws van 2026 worden. Maar als jij in jouw glazen bol kijkt, wat wordt een onderwerp in de zorg of een kwestie waar we veel over gaan horen komend jaar?
Ik denk dat we het in eerdere afleveringen van deze podcast wel al over hebben gehad, over de concentratie en spreiding van ziekenhuiszorg. Daar is natuurlijk met de concentratie en spreiding van de hart- en vaatchirurgie en de oncologie is daar een stap in gezet. Ik denk dat dat naar meer smaakt en dat we daar wel in het komende jaar meer van gaan zien. En ook kan dat gepaard gaan met hier en daar wat nieuwe samenwerkingen tussen ziekenhuizen en misschien wel een fusie.
Ja, dat verwacht je. In de ziekenhuiswereld gaat het een en ander gebeuren komend jaar. Nou, dankjewel Samira.
Heel graag gedaan.
Tot zover deze aflevering. U hoorde Thijs Peters in gesprek met Samira Ali. We danken u natuurlijk hartelijk voor het luisteren. En als u dat nou vaker wilt doen, dan raden we u aan om u te abonneren op deze podcast. Verder wens ik u namens de gehele redactie van Skipper en Zorgvisie alvast een gezond en gelukkig 2025. Dan maken we nog veel meer afleveringen, dus heel graag tot de volgende voorzorg.